Oorlog4045.nl is een programma over de Tweede Wereldoorlog in het Koninkrijk der Nederlanden en is gebaseerd op de gelijknamige verhalenbundel. Het is een co-productie tussen Blos Radio Boxmeer en het Nationaal Oorlogs- en Verzetsmuseum in Overloon. Samenstelling en redactie: Marianne Leiderits, Gerard Sondermans, Jan Arts en Ramon Hakvoort. Op 30 maart 1945 trokken Canadese troepen vanuit Limburg via Duitsland de Achterhoek binnen. Van daaruit werd de bevrijding van de oostelijke en noordelijke provincies van Nederland ingezet. De strijd verliep vrij moeizaam, niet alleen vanwege de Duitse tegenstand, maar vooral doordat er nogal bruggen over rivieren en kanalen opgeblazen waren. Om de Duitse vernielingen voor te zijn, werden op 8 april 700 Franse parachutisten in Drenthe gedropt. Al snel sloten groepen Nederlandse verzetsmensen zich bij hen aan. Samen wisten ze op heel wat plekken de bruggen te redden. Op de meeste plaatsen leverden Duitsers weinig tegenstand meer. Van het trotse Duitse leger was in 1945 niet veel meer over. Massaal gaven de soldaten zich over omdat ze begrepen dat ze de oorlog verloren hadden. Anderen vluchtten allerijl voor het oorlogsgeweld uit. Vaak probeerden ze op in beslag genomen karren en fietsen nog wat oorlogsbuit mee te nemen. Toch werd hier en daar nog zwaar gevochten, met name in en rond de steden Doetinchem, Doesburg, Zutphen, Deventer, dat op 12 april 1945 bevrijd werd, en Groningen. Veel burgers werden slachtoffer van die gevechten en heel wat huizen raakten beschadigd. Toen Westerbork op 12 april bevrijd werd, bevonden zich daar nog 867 Joden. De Canadese commandant besloot dat het beter was als zij voorlopig in het kamp bleven. Pas in juli mochten de laatste vertrekken. Meer dan een maand hadden zij het kamp moeten delen met opgepakte NSB'ers. In minder dan 3 weken tijd werd bijna heel Noordoost-Nederland bevrijd. Alleen bij Delfzijl hielden de Duitsers 2 weken langer stand, omdat de fanatieke commandant van de Duitse troepen zich niet over wilde geven. De opmars van de geallieerden stokte bij de Grenbelinie tussen Rhenen en het IJsselmeer. De Duitsers hadden hele stukken land onder water gezet en de verdedigingslinie versterkt. Omdat ze dreigden de dijken van de polders in Noord- en Zuid-Holland door te steken en sluizen op te blazen, wat ze in de Wieringermeer ook echt deden, zetten de geallieerden hun aanval op West-Nederland niet door. De ellende voor de bevolking zou anders niet te overzien zijn geweest.
Ik hoor nu meer en meer, precies als vroeger weer, een sinaasappelventer en die roept weer iedere keer. Daar zijn de appeltjes van oranje weer, sinaasappelen zoek ze zelf maar uit. Kleine, grote, ik heb ze in elke maat. Bijt er eens in, het zat langs je kin, zo roept de man op straat. Oh, daar zijn de appeltjes van oranje weer. Sinaasappelen, sla een kissie in. Geld aan de vrouw, die staat er niet voor lauw. En van je hele holle houdt er de moed maar in. En van je hele holle houdt er de moed maar in. En van je hele holle houdt er de moed maar in. Ze zijn nog eens zo fijn als de appeltjes van Piet Hein. En van je hele hola houdt er de moed maar in. Het is zo'n vertrouwd gehoor en hij verkoopt het door. Want als hij maar begint, dan zingt de hele buurt in koor. Ja, daar zijn de appeltjes van oranje weer. De sinaasappelen zoek ze zelf maar uit. Kleine, grote, ik heb ze in elke maat. Bijt er eens in, het snap langs je kin, zo roept de man op straat. Daar zijn de appeltjes van oranje weer. De sinaasappelen, sla een kistje in. Geld aan de vrouw, die staat er niet voor lauwe. Van je hele holle houdt er de moed maar in. En van je hele hole houten moet maar in. En van je hele hole houten moet maar in. Ze zijn nog eens zo fijn als de appeltjes van Piet Hein. En van je hele hole houten moet maar in. Zo fijn als de appeltjes van Piet Hein. En van je hele hola houten de moed maar in. En van je hola allemaal appeltjes van Oranje houten de moed maar in.
Tineke Hendricks, schrijfster van jeugdboeken, realistische jeugdboeken. Onder andere het verhaal, het boek Blijf zitten waar je zit en Knap stom. Wat is de rode draad in jouw boeken?
Mijn boeken spelen zich vaak af in twee werelden. En dat, ja, dat kun je letterlijk opvatten. Hè. Mijn eerste boek, Het huis met het blauwe dak, speelt zowel in Nederland als in Zuid-Korea. Maar je kunt het ook figuurlijk opvatten, want mijn tweede boek, Blijf zitten waar je zit, dat gaat over de wereld van vrijheid, waarin een Joodse jongen opgroeit. En dan komt hij terecht in een wereld van onvrijheid. Waarin hij vervolgd wordt. En dat thema, die twee werelden, komen eigenlijk steeds in meer boeken en verhalen terug. Dan concentreer ik me op de overgang van die twee werelden. En dan gaat het om de binnenwereld van die hoofdpersoon. Dat vind ik interessant. Hoe voelt zo'n hoofdpersoon zich? Hoe gedraagt hij zich? Wat ondergaat hij? En hoe ontwikkelt hij zich bij die overgang naar een andere wereld? Ik denk dat je dat de rode draden in mijn werk zou kunnen noemen. Die twee werelden en de persoonlijke ontwikkeling. De persoonlijke groei van een persoon, van een verzonnen persoon.
Ja, die twee werelden komen we ook tegen in het verhaal Oranje Boven.
Ja.
Over de bevrijding van Deventer.
Ja, daar is eigenlijk ook, hè, een wereld van onvrijheid naar een wereld van vrijheid. Maar in een kort verhaal heb je natuurlijk minder gelegenheid om zo'n thema helemaal uit te werken. Dan blijft het wat schetsmatig.
Ja, waarom de keuze voor Deventer?
Dat is min of meer toeval. Ik mocht bij dit boek kiezen uit een lijst van onderwerpen. En mijn keuze viel op de verleiding van Oost-Nederland, omdat mijn man uit Deventer komt. Hij is daar opgegroeid. Ik heb in zijn familie de verhalen gehoord van de bevrijding. Ik hoorde van mijn schoonouders over de bombardementen. Een oom van mijn man is weggevoerd voor de Duitsers op hele jonge leeftijd. Dus die verhalen kende ik eigenlijk al heel lang. En mijn man verzamelt alles wat los en vast zit over de geschiedenis van Deventer. En ik hoef dus alleen maar naar zijn boekenkast te gaan en daar alles uit te halen wat in die laatste oorlogsdagen speelt. Daar heb ik heel veel aan gehad. Dat heb ik allemaal gebruikt. Ik heb ooggetuigenverslagen gebruikt. Ik heb radioberichten gebruikt. Ik heb de precieze gang van zaken bij dat oprukkende bevrijdingsleger gevolgd. En dat kon ik allemaal gebruiken. En daar in die gebeurtenissen, in die echt gebeurde dingen, een verzonnen hoofdpersoon te plaatsen.
Ja, wat opvalt is dat het verhaal zich bijna alleen maar in de kelder zo'n beetje van hoofdpersoon Sjoerd zich afspeelt.
Ja.
En de geallieerden zijn inderdaad in opkomst en het blijft maar uit en het duurt maar.
Ja, dat was ook zo. Dat blijkt ook uit al die ooggetuigenverslagen die ik gelezen heb. Dat het een hele trage gang van zaken was. Hoewel, het speelde zich af in dagen of in een kleine week eigenlijk. Maar als je zo ontzettend naar iets verlangt en zo bang bent ook, dan duurt zo'n relatief korte tijd natuurlijk in je beleving heel erg lang. En dat heb ik in dat verhaal proberen uit te drukken.
Ja, dat komt er ook goed uit, denk ik.
Ja, dat hoop ik.
Ja. Het is niet het eerste verhaal over de Tweede Wereldoorlog. Heb je er iets mee?
Nou, ja, ja en nee. Ik ben zelf van na de oorlog. Ik ben in 1949 geboren, dus ik heb het niet zelf meegemaakt. Ik heb er dus ook alleen maar over gehoord en gelezen. Ja, ik heb er in die zin iets mee dat ik als kind al heel vroeg het dagboek van Anne Frank heb gelezen. Dat maakte toen een verpletterende indruk op me. Ik heb sociale academie gedaan en dan moest ik een jaar stage lopen. En dat jaar stage heb ik gelopen in het Anne Frankhuis in Amsterdam. En daar was ik ook weer heel erg sterk met die Tweede Wereldoorlog bezig. Ik moest rondleidingen begeleiden door het achterhuis. Ik moest met groepen praten over actuele thema's als discriminatie en vervolging. Ja, zo kreeg ik er langzamerhand iets mee. En dus toen ben ik op een gegeven moment ook een boek over gaan schrijven. In die zin heb ik iets mee. Sterke betrokkenheid door de verhalen en wat ik er van meegemaakt heb.
Bijna de hele oorlog draaide in Deventer om de bruggen. Wie van oost naar west wilde of andersom, moest ergens de IJssel over. Zolang de Duitsers de bruggen in de IJsselsteden in handen hadden, konden ze hun troepen en voorraden verplaatsen. Om de Duitsers dwars te zitten, hadden de geallieerden geprobeerd de bruggen plat te gooien. Steeds gooiden ze mis. Overal in de omgeving waren bomkraters en verwoeste huizen, maar de bruggen lagen er nog steeds. Nu kwam het goed uit, want als de geallieerden straks naar het westen trokken, konden ze er mooi overheen. Van die bombardementen was Deventer dus af. Maar nu zeiden ze weer dat de Duitsers de bruggen op zouden blazen om de geallieerden dwars te zitten. Bartjes brug was klaar. Tevreden pakte hij twee autootjes om ze midden op de brug te laten botsen. Stoute mof, mompelde hij. Sjoerd ging voor het raam staan. Als hij zijn hoofd schuin hield, kon hij een heel stuk van de straat zien. Stel je eens voor dat zijn vader opeens thuis zou komen. Dat kon toch? Er gingen geruchten door de stad dat er arbeiders terugkeerden uit Duitsland. Maar iedereen had het van horen zeggen. Niemand wist het zeker. Hij keek afwisselend 100 tellen naar links, waar hun straat uitkwam op een doorgaande weg, en 100 tellen naar rechts, waar hun straat eindigde op een plein. Dat hield hij een tijdje vol, telkens in de dwaze hoop dat zijn vader er plotseling zou staan als hij zijn hoofd omdraaide. Een half jaar geleden was hij opgepakt, zomaar, terwijl hij toch een officiële verklaring had dat hij niet gemist kon worden op de fabriek. Op een dag was hij gewoon niet thuisgekomen van zijn werk. Uren hadden ze op hem gewacht. Moeder met een steeds witter gezicht en hij met zijn nagels in zijn handen, tot bloedens toe. 'S avonds laat kwam er een buurvrouw die had gezien hoe de Duitsers een stel mannen hadden opgepakt. Zijn vader was daarbij geweest. Sindsdien hadden ze niets meer van hem gehoord. Op transport naar Duitsland, zei de een. Ze sturen ze ook wel naar Polen, wist een ander, werken in de mijnen. Sjoerd wilde daar niet aan denken. Hij dacht alleen maar aan het moment dat zijn vader opeens weer thuis zou zijn. Ha, zoon, zou hij zeggen. Hij draaide zijn hoofd weer om. Daar waren moeder en Nelleke al. Dat was snel. Iedereen moet van de straat, hijgde zijn moeder, terwijl ze binnenkwam en direct doorliep naar de keuken. Sjoerd ging haar achterna. Waarom? Zijn moeder vulde emmers en flessen met water. De agenten die ons wegstuurden zeiden niets, maar iedereen denkt dat het een groot alarm wordt. Dat het er nu om gaat spannen. Ja, dat zeggen ze al weken, zei Sjoerd. Ze gaan hier vechten. De moffen geven Deventer echt niet zonder slag of stoot uit handen. De Canadezen staan in Ruurlo, zei zijn moeder. Zeggen ze. Dan zijn ze morgen hier, zei Sjoerd. Moeten we in de kelder? Pas als ze gaan schieten, suste zijn moeder.
So sing and make a prime, guarantee you one good real fine time.
Drinking rum and Coca-Cola, drinking rum and Coca-Cola.
Drinking rum and Coca-Cola, go down Point Cunama, both mother and daughter working for the Yankee dollar.
Big love, next day, sitting, hot, sunny, cool, on.
Drinking rum
and Coca-Cola.
Drinking rum
and Coca-Cola.
Figure fine, like Trinidad coastline. One thing that you see so plain, she's the little plump around the port of Spain.
Drinking rum
with Coca-Cola.
Drinking rum with Coca-Cola. Like a crazy jitterbug.
Jump and bump and shake so bold. That's a fine way to break up a cold.
Drinking rum, drinking rum, drinking rum. Drinking rum and Coca-Cola.
Drinking rum and Coca-Cola.
We staan hier in het documentatiecentrum van het Nationaal Oorlogs- en Verzetsmuseum bij een bijzonder hoekje. De Liberating Scots staat er in een boog boven. Op de achtergrond hoor je doedelzakmuziek. Zuster Christa, die expositie, hoe is die hier terechtgekomen?
Dit is een cadeau geweest van de Schotten. En die hebben wij dus gewoon, dit is aangeboden. Ze hebben hem zelf opgesteld. En hij is bekeken ook door onder andere Prins Bernhard. Nog voordat hij eigenlijk officieel geopend was, dat is pas later gebeurd, maar de prins was hier bijzonder enthousiast over. En het is niet de gelukkigste plaats voor deze expositie. Hij valt een beetje uit de toon. En misschien dat er in de toekomst een andere plaats voor gevonden gaat worden, waardoor die beter tot zijn recht komt. Het is wel belangrijk dat we ons herinneren dat de Schotten een groot aandeel hebben gehad in het bevrijden van Nederland. Want in 1945 was het eindelijk zover. De geallieerden waren over de Rijn en pas toen hebben ze tijd gehad, de kans gezien, om ook het noorden van Nederland te gaan bevrijden. Dat had voor hen niet de hoogste prioriteit. Het was iets wat erbij kwam. Het was voor hen veel belangrijker om de hoofdstad van Duitsland, Berlijn, te bereiken. Ze zijn overgestoken over de Rijn, Arnhem bevrijd. En ze zijn doorgetrokken richting Groningen. Eerst is het oosten van ons land bevrijd, waardoor het westen eigenlijk een soort eiland werd, waar de nazi's nog steeds de macht in handen hadden. Toen het oosten allang bevrijd was en de mensen weer gewoon konden leven, pas toen was het westen aan de beurt.
Waarom hebben de geallieerden niet doorgezet naar het westen?
Omdat voor hen de troepensterkte, die moest vooral op het oosten gericht worden. En dit kwam als laatste. Het had geen strategisch belang om dat westen van Nederland in handen te hebben. Dat was niet het eerste waar ze aan dachten. Het was veel belangrijker dat ze de hoge legerleiding van de nazi's, dat ze die te pakken kregen en dat ze de macht in Duitsland overnamen, waardoor de rest automatisch ook bevrijd zou worden.
Wanneer we het hele regiment zo kranig zien marcheren, dan staan de meisjes, die is bekend, heel schalks te koketteren. Voorop daar rijdt de kolonel, Kika kolonel, daarachter komt het hele stel van onze kolonel. Zo defileert de hele troep, waarvan de magen jeuken, naar fijne rats of erwtensoep van kokkie in de keuken. Voorop daar rijdt de kolonel, Kika kolonel, daarachter komt het hele stel van onze kolonel. En daarna komt de kapitein, Kika kapitein, drie sterren in de zonneschijn, dat is de kapitein. Ze lopen keurig bij elkaar, de tamboer roert de trommel. De jonkheer ex van Wassenaar, naast Krelis Piet uit Bommel. Voorop daar rijdt de kolonel, Kika kolonel. Daarachter komt het hele stel van onze kolonel. En daarna komt de kapitein, Kika kapitein. Drie sterren in de zonneschijn, dat is de kapitein. Daarachter loopt de luitenant, lila luitenant. De sabel moedig in zijn hand, die knappe luitenant. En Hein de kikker die loopt schuin, klaagt bleek van wintervoeten. Zijn slaapje ziet toevallig bruin van al zijn zomersproeten. Voorop daar rijdt de kolonel, Kika kolonel. Daarachter komt het hele stel van onze kolonel. En daarna komt de kapitein, Kika kapitein. Drie sterren in de zonneschijn, dat is de kapitein. Daarachter loopt de luitenant, lila luitenant, de sabel moedig in zijn hand, die knappe luitenant. Vervolgens komt de korporaal, Kika korporaal, de meeste plaats van allemaal, dat heeft de korporaal. En zo marcheert de troep voorbij en scharen uitgelezen. Elk die ze ziet roept trots en blij, ons leger mag er wezen. Voorop daar rijdt de kolonel, Kika kolonel. Daarachter komt het hele stel van onze kolonel. En daarna komt de kapitein, Kika kapitein. Drie sterren in de zonneschijn, dat is de kapitein. Daarachter loopt de luitenant, lila luitenant. De sabel moedig in zijn hand, die knappe luitenant. Vervolgens komt de korporaal, Kika korporaal. De meeste plaats van allemaal, dat heeft de korporaal. Dan komt het hele regiment, Rira regiment. De ziekendrager op het end, die sluit het regiment.
Meneer Reeves, een Engelse militair, woonachtig op dit moment in Nederland al 50 jaar lang. U was betrokken bij de gevechten vanaf Normandië tot bijna aan het eind van de oorlog toe. U diende in de 43e Wessex Division, de Infantry Division. En u kwam vlak na de landingen in Normandië, half juni, terecht in Normandië. Kunt u er iets over vertellen, over die gevechten?
Jawel. We landed in Normandy, D plus 12. The plan was to land D plus 6, but there was a terrific storm at sea. And for Sis Dagger, doubled we up the Bota and up the 18 journey land we precise the south of Plek is ons eerste battalion at geland on D-Day. Dat was Lee Amel, a klein dorp langs de coast vlakbij Armanch. Armanch was befried by ons eerste battalion on D-Day. We had geland with Fitzer, and with the Fitz must we snell Fitzer vlakbij Bayeur, where we had a camp gemacht for the rest from the battalion. The Fitzer was in een grote hoop opgeslagen, and the Fitzer had we nooit weer gezien. From their route bin we gewist vlakbij Kahn in a defensive position. We had there in the defensive position gebleven tot ons grote gefecht 10 juli. 8 juli had ik gezien 450 Lancaster bomberwerpers come boven Kahn and drop the bomber. Ik was the meest forward soldaat in the British line, and it was licht, but in binnen 20 minuten na de bomber had gevallen was het helemaal donker from the stuff from the kaput gebouwen in Kahn.
Ja, Kahn, daar hebben de Duitsers zich ingegraven in de hoop om de geallieerde opmars daar te stuiten. Dat is een enorme slag geweest. Hoe erg was dat?
Ons eerste gevecht had we 224 onderofficier en men verloren op één dag. Er was 60 doden en de rest was gewoond. Soms heel zwaar, soms licht gewoond. De divisie had verloren in 2 dagen 560 dead en 1800 gewoond. Het was man-to-man factor soms was bijna dezelfde als de Eerste Wereldoorlog. En de Duitsers, they were fanatic factors. We had gevochten tegen de Ermengoring SS en SS Panzerdivisies. There was Tiger tanks, Ingegraven, and as we loped door the cornfields, the Kogels knocked the top of the corn off. It was a verschrikkelijke factor. We had 2 commanding officers verloren op de ene dag, and the medical officer was dood geschoten whilst he was attending the battalion commander. And the artillery scout car was knocked out, and the officer that was giving the artillery fire was killed, and we had no artillery support, and therefore had we the most casualties gekregen.
Uiteindelijk is Kahn veroverd door de Britse en Canadese militairen. En bent u eigenlijk constant mee in de frontlinie geweest. Hè? U bent onder andere ook op 20 september tijdens operatie Market Garden in Nederland terechtgekomen. U bent de hele Hell's Highway van Eindhoven richting Nijmegen-Groesbeek afgevoerd. En u bent bij de gevechten bij Groesbeek terechtgekomen.
Nou, ik ben bij de gevechten bij Dril en Heteren gekomen. In Heteren had we ook zwaar gevochten. De Duitsers was over de Rijn gekomen en they had a steamfabriek genomen. En in die steamfabriek had they their positions gehad with machine gewehrs. En we met de Duitsers van die steamfabriek verlossen. En dat had 3 dagen geduurd en in die 3 dagen had we 42 dood en 80 mensen verwoond. Na dat gevechten had de Amerikanen overgenomen van ons battalion en we was gebracht naar Groesbeek in een defensive positie. Ik was in een defensive positie vlak bij Millsbeek. En op één dag had de Duitsers een kleine hondje overgestuurd. En ik was de meeste voorsoldaat in de company ingegraven. En achter me was Landskorporaal Phillips in a slit trench. En hij gave de route en hij pakte die kleine hondje op. En hij kreeg een kogel in de hart van een Duitse scharpschutter. Dat had de Duitsers meer geflikt with die kleine hondjes. En they dacht, the English, they've been talk only fabbers. En dan come they by the hond en kan de scharpschutter om doodschieten. Ik was ook een keer in a position where we had trip flare wires out. En de Duitsers had ook een hond overgesteerd. Precies ons positie te krijgen. But it would be only doodschieten. Ik probeerde hem with my sten gun dood te slaan. But it missed the hond and it kreeg a prikkeldraad in the dam. And yeah, was jammer because they had ons positie weggegeven.
Yeah. Heeft u iets gemerkt van hoe de Nederlandse bevolking het ervaren heeft dat de geallieerden hun bevrijd hadden? Of was u daarvoor te zeer bezig met de frontgevechten?
Nee, we had wel gezien dat de Nederlanders was heel blij dat we was hier gekomen. En ik moet wel één ding zeggen, dat de Hollandse resistance, the underground, was the best in Europa. In Frankrijk heb ik nooit geen underground soldaat gezien. But when we come in Holland, we saw them overall. Hollandse underground with the Oranje band round the arm. The Hollandse underground was the best in Europe.
With a smile, dear, just for a while, dear, we must part. Don't let this parting upset you. I'll not forget you, sweetheart. We'll meet again. Don't know where, don't know when, but I know we'll meet again some sunny day. Keep smiling through, just like you always do, till the blue skies chase those dark clouds far away. And I will just say hello to the folks that you know, tell them you won't be long. They'll be happy to know that as I saw you go, you were singing this song. Again, don't know where, don't know when, but I know we'll meet again some sunny the folks that you know, tell them you won't be long. They'll be happy to know that as I saw you go, you were seen. again. Don't know where, don't know when, but I know we'll meet again some sunny day.
Na een paar maanden waarin het front gestagneerd is, werd Operation Black Cock ingezet. U zat op dat moment in Zuid-Limburg?
Ja, Operation Black Cock, that was the triangle that came into Holland, that was gelijkgemaakt with the rest from the front, and the 43rd Wessex Division, but that afpakken from the Duitsers, was 22 January, was ice cold, 22 graden frost. We'd been the two guerrilla in kangaroos. When we was flat by the dorp, the youngers met Utspringer, and what, the footer was so cold, they fell on from the cold. In eager for, my task was the try warnings on the end from the strat, scorn to marker from the Deutsches. It gathered in with the section, but we had younger recruits out England, and they was a bish and bang, and they blabbed after, and it gave in with me comrade Ronnie Whitehorn, and Ronnie Krieger Kogel in the heart. He fell. I put my hand on his back. It was full blood. He smiled, and Ronnie was dead. It grouped to the youngers. It said, "Come go. Trek him after the warning there." And it went further with Ian Young in the hoose. We had the hoose going after with the Deutsches, and the rest from the section and platoon went forward to a long slit trench, and there were 17 Deutsches guard the south over. Ian was an SSer in a Swarte uniform. The SSer, I packed his pistol, and it now it me is a souvenir, but the Ebbet long vacuum giver. Yeah.
Ja, zo heeft u heel wat meegemaakt.
Ja.
Uiteindelijk bent u mee over de Rijn getrokken. Bij Emmerik heeft u uw laatste gevechtshandelingen meegemaakt.
Ja. In Emmerik, we trok over de Rijn, Maurice, Emmerik, precies de. The position would it name here, but there was a klein dorp. We was door the Scots, a division gegaan. We had the dorp genoma, and they sat Arvents and SP gun the Scot upon position. The captain, he fragged me to gay four after a klein merger, made a compass and name a compass bearing on this SP gun. This SP gun Scott ungefähr either quartier upon position from een platz and later from another platz. Ignome with the compass the bearing from the Erster Scott, and ik wacht for the trader, and the trader care. The grenade come flat for the mirror. It krieg the mirror above and up me, and by the Ogen was Dick from the stuff from the mirror. It been teruggekomen by the officer. It gave the compass bearing on the artillery at upgeschotten. It dink he was outgeschakeld because he had not where geschotten. And the following morning was by the Ogen Dick. It been teruggebracht naar Gok, en van Gok in een vliegmachine gezet, a Dakota. They had me gevlogen to Ostende, en ik had daar in de ziekenhuis geweest tot de end of the oorlog. The oorlog was for me over.
Ja, dat was vlak voordat de geallieerden bij Aalten de grens overtrokken en het oosten en noorden van Nederland gingen bevrijden. Uw divisie En uw regiment, de Hampshires, waren betrokken bij de bevrijding van onder andere Hengelo.
Ja, ja, dat is zo. Ik vond het jammer dat ik was niet erbij. Want eigenlijk had we nooit een grote stad bevrijd in Holland. En dat had ik graag erbij willen zien. De jongens, they had een geweldige 5 dagen in Hengelo. Dat weet ik wel, because they had me all verteld. En later ben ik geweest naar Bremen en Bremerhaven, had ze ook gevochten. Ja, meer weet ik niet over de oorlog, because ik was na de 26 maart uitgeschakeld. Ja, ik dacht, laat ik wat doen voor de jongens. Dat had hun leven verloren. Met de bevrijding van Noordwest-Europa. Ik dacht, let me in Holland komen werken voor de War Graves Commission. Dan kan ik de graven bezorgen van de jongens. Dat had alles gegeven voor de vrijheid. Van de mensen van Noordwest-Europa.
Hoe lang heeft u die oorlogsgraven van die geallieerde soldaten? Van de Britse soldaten, neem ik aan, verzorgd?
Voor 33 jaar. 33 jaar. When ik was 55, ik was invalided from my work with a lung complaint.
Uw longen?
Ja.
U gaven het?
Ja. Ik was eigenlijk te benauwd in die tijd te werken. Ik had een klaplong gekregen. Ik was in een ziekenhuis en de long would niet employer. En ja, sinds die tijd had ik chronische bronchitis overgehouden.
dat werk voor die Oorlogsgravenstichting, hoe dankbaar was dat werk?
Was heel dankbaar. Because there come the mensen over from the United Kingdom, the graver opzoeker from their loved one. And ik vond het heel mooi dat they come and they said, what a prachtige kerkhof. And that was ook with the Canadees when it worked up the Canadees begraafplaats. And the kerkhof in Houten, ik denk, was een van de mooiste, because it had a prachtige heidetone with ongeveer 40.000 heideplantjes.
U hebt in 1988 de Veteranenstichting voor de Market Garden veteranen uit het Verenigd Koninkrijk opgericht.
Ja, in 1988 had we eerst hier de stichting opgericht. En dan heb ik mijn oud kamerad, Sergeant Major Laurie Symes van ons company, opgebeld in Engeland. En ik zei, Laurie, ik wil een association beginner with the Market Garden veterans, and I'd like you to become the chairman. Are you willing to do that? Yes, he said. I'm willing to do that, Charles. He said, that's a damn good idea.
En wat heeft die veteranenvereniging sindsdien allemaal gedaan?
Ja, in the begin had we so veel gifts from the Holland mensen. Zoveel donaties gekregen. De eerste 4 of 5 jaren was de veterans overgekomen. They hoefde alleen de reis zelf te betalen. En de rest had we betaald van de stichting funds in Holland. Voor de 5 dagen they had hier gebleven. En they had a geweldig good time. En de mensen was heel blij with what the Hollanders had gedaan for them. They find that the Dutch people are geweldig.
Dat zal ongetwijfeld een kwestie van wederzijdsheid zijn geweest, want de Nederlandse mensen die zullen dankbaar zijn geweest dat u en uw collega's hun in dat tijd bevrijd hebben. Hoort u daar wel eens wat van terug, van de Nederlanders?
Ja. We were here on split to do, and the Hollanders, they were 5 jaar beset by the Duitsers, and ik weet zeker dat Phil had een heel slechte tijd gehad. In England was night beset. The gewone mensen in England, they weet niet zo veel from the oorlog is the Hollanders. Weet je wat het was in England? Bijna iedereen zat in dienst. There was veel verloren, and the mothers and the loved ones, they had the jongens verloren, the mothers, the sons verloren, but besetting was the knee. But here in Holland, there was a hoop mensen verloren. The concentration camps was verschrikkelijk. Ik was a pair week of terug in the concentration camp in Vught, and I found it verschrikkelijk what the Duitsers had there. Uitgespuut. Ik vond het absoluut verschrikkelijk.
That certain night, the night we met, there was magic abroad in the air. There were angels dining at the Ritz. And a nightingale sang in Berkeley Square. I may be right, maybe wrong, but I'm perfectly willing to swear that when you turned and smiled at me, a nightingale sang in Berkeley Square. The moon that lingered over London Town
poor puzzled moon. He wore a frown. How could he know we two were so in love? The whole darn world seemed upside down. The streets of town were paved with stars. It was such a romantic affair. And as we kissed and said goodnight, a nightingale sang in Putney Square. I still remember how you smiled and said, was that a dream or was it true? Our homeward step was just as light as the tap dancing feet of a stair. And like an echo far away, a nightingale sang in Berkeley Square. I know 'cause I was there that night in Berkeley Square.
Aan dit programma werkten mee de schrijver Tineke Hendricks, zuster Christa, rondleider van het Nationaal Oorlogs- en Verzetsmuseum en de heer Reeves, veteraan van het 43rd Wessex Infantry Division.